dus na het fotomagroet, Psalm 140, vers 1, 4 en 8. Na het lezen van de wet des Heren zingen we Psalm 119, vers 1 en 3. Dus 119, vers 1 en 3. En de schriftlezing zal zijn uit Zacharia 13, vers 7 tot en met 9. Dus de schriftlezing zal zijn uit Zacharia 13, vers 7 tot en met 9. Daarna zingen we Psalm 80, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Dus Psalm 80, vers 1 en 2 uit de oude berijming. En de volgende schriftlezing zal zijn Matteüs 26, vers 20 tot en met 35. Dus de tweede schriftlezing, Matteüs 26, vers 20 tot en met 35. Daarna zal het kinderlied gezongen worden met als titel Breng Dank. En na de collecte en zal de verkondiging zijn met het thema Het Geheim van het Kruis. Dus het thema is Het Geheim van het Kruis. Na de predikatie zingen we Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Dus na de preek, Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Het slotzang zal zijn Psalm 27, vers 1. Dus tot slot zingen we Psalm 27, vers 1. Van hieruit ook de warme groeten aan mevrouw Letoy de Sterke, die al heel lang thuis zit. En natuurlijk ook aan onze zuster Lies Baks. Heel veel beterschap gewenst. En hopelijk spoedig weer bij ons in de gemeente. Wij wensen u vanaf deze plek een gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente, gasten. Heel hartelijk welkom in deze morgendienst waarin broeder Arjan Visser ons voorgaat. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Nou, aan het aantal jassen te zien heeft de eerste mededeling u niet ontgaan. De cv-installatie is defect, dus dat hoeft u niet aan de koster te melden. Die is daarvan op de hoogte. Er zijn dozen en folders voor de Sarfat voedselactie voor middag. Die zijn af te halen in de hal bij de keuken. In de middagdienst hoopt dominee Nijdam ons voor te gaan. Volgende week, Deo Valente, zal in de middagdienst de heilige doop bediend worden aan Fenne van den Bergen. En wij willen nu zingen, gezang 95, de verzen 1 en 3. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we in een moment van stilte ons richten op God en hem vragen om zijn zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. We zingen uit Psalm 140, de versen 1, 4 en 8. Psalm 140, vers 1, 4 en 8. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en daarna zingen we Psalm 119, vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is, u zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden, van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, dank u dat we ook deze derde zondag in de 40 dagen tijd weer bij elkaar zijn gekomen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar uw woord. Heere, dank u dat dat in vrijheid kan. We weten dat dat op andere plaatsen niet zo vanzelfsprekend is. We bidden u voor het regime van Kim Jong-un in Noord-Korea, dat probeert om uw kerk te verwoesten. Heere, wilt u het lijden van mensen daar verzachten en geef dat ze mogen volharden. Maar wilt u ook hier in Nederland zijn, als ook vandaag op zoveel plaatsen mensen bij elkaar komen om u te dienen, ook hier in onze stad. We bidden u voor de mensen die er vanmorgen niet bij kunnen zijn. Heere, wilt u ook hen uw zegen geven? Wilt u bij de kinderen zijn als ze straks naar de zondagsschool gaan en ook daar horen over de weg die u hier op aarde bent gegaan om, Heere, de verlossing mogelijk te maken. Mag ook alles in deze dienst zijn tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. De eerste schriftlezing is Zacharia 13, de versen 7 tot 9. Daarna zingen we uit Psalm 80, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming. En daarna lezen we uit Matteüs 26, de versen 20 tot en met 35. Maar nu eerst de schriftlezing uit Zacharia 13, de versen 7 tot 9. Zwaard, ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dan lezen we nu het gedeelte uit Matteüs 26, de versen 20 tot 35. Het is een gedeelte over de paasmaaltijd. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd, en een ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee de mens, door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudden zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat in deze nacht, voordat de haan gekrijt zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. We gaan zo het kinderlied zingen, gezang 328 uit de Evangelische Liedbundel. Breng dank aan de eeuwige. Pianist is José van Andel. Daarna mogen de kinderen naar de zonderschool en de crèche, en daar doet de kachel het wel. En in de kerk collecteren we dan voor de kerk en de diaconie. Ik lees u deze morgen een preek van dominee G. Dreyer uit Zoetermeer. En de tekst die vanmorgen centraal staat, komt uit Matteüs 26, het 31ste vers. En daar staat: toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, meisjes en jongens. Beseffen we als kerkmensen wel dat onze zorgen en misschien ook wel onze wanhoop over het teruglopend kerkbezoek meer zegt van ons dan van Christuskerk? Beseffen we wel voldoende tegenwoordig dat we in de wereld waarin we leven en ons bewegen een minderheid zijn geworden? Beseffen we wel genoeg dat onze angst om iets te zeggen in die situaties waarin het nu juist zo nodig is, het evangelie van de opgestane Here en Heiland, juist heel veel schade doen? Beseffen we wel terdege dat we door ons zwijgen over de boodschap van Christus in feite aangeven dat we die boodschap eigenlijk niet zo sterk vinden, dat we ermee in onze maag zitten? Waarom zou iemand een boodschap waarvoor de brenger niet eens durft uit te komen nog serieus nemen? Bovendien, kunnen we dat wel aangeven wat die boodschap voor ons betekent? Als jullie dat niet kunnen, zegt de wereld om ons heen, is het ook niet nodig dat wij er ons druk over maken. Dan kunnen we natuurlijk wel ach en wee roepen, maar over wie roepen we dan ach en wee? Dan kunnen we wel heel erg schrikken van zo'n opmerking, maar waar schrikken we dan van? Moeten we dan niet beginnen met onszelf? Schrikken van onze eigen onmacht om voor Jezus' naam uit te komen? Er is een troost. Toen Jezus op weg was naar het kruis, zei hij het al: gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Daar staat het toch eigenlijk ook al: Jezus' werk wordt een mislukking. Zijn volgelingen zullen uit elkaar gedreven worden. Het is de avond van de gevangenneming. De discipelen hebben wel in de gaten dat er iets staat te gebeuren. Het vertrek van Judas uit hun midden riep wel wat vragen op. Maar ze hebben de maaltijd voor het oog toch in goede harmonie kunnen afsluiten. Het leek inderdaad zo mooi. Maar op weg naar de Olijfberg zegt Jezus ineens tot hen: gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Eigenlijk toch nog onverwacht worden ze met de neus op de werkelijkheid geduwd. Ik zal voor jullie een ergernis, een aanstoot worden, vannacht al. Hij noemt zichzelf een ergernis, een steen waar je je aan stoot. Een mens waar je je niet meer mee inlaat, die het liefst nooit meer wil ontmoeten. Zo ervaren de kerkleiders van die dagen Jezus in elk geval wel. Ze vinden Jezus veel te lastig en willen hem kwijt. Maar Jezus heeft het niet over de overpriesters en schriftgeleerden, het Sanhedrin. Hij zegt dit tegen zijn discipelen: jullie zullen je in feite net zo gedragen. Jullie, mijn trouwe volgelingen, zullen je ook aan me ergeren. Als een vriend zulke dingen tegen je zegt, is dat niet zo makkelijk te accepteren. Want dat grijpt dan immers heel diep: je aan iemand ergeren. Ergernis gaat veel dieper dan twijfelen. Je twijfelt misschien wel eens aan God, aan zijn bestaan. Je hebt veel vragen over de manier waarop hij met de wereld, met jou of een dierbare omgaat. Misschien twijfel je ook wel aan wat je ouders, de kerk, je vertelt over hem. Je probeert dat te rijmen met je verstand. Of je twijfelt of die boodschap wel voor jou is. Tegenwoordig zijn er mensen, jong en oud, die afhaken, omdat ze er met hun verstand niet bij kunnen of willen. Ze accepteren bijvoorbeeld niet dat een ander hun schuld draagt. Ze willen voor zichzelf opkomen. Dat Christus bloed verzoening over hun zonden heeft gedaan, is voor hen onverteerbaar. Ze vinden dan dat ze zelf niet serieus genomen worden. En daarom schuiven ze God aan de kant en weg uit hun leven. Maar je ergeren gaat veel dieper. Dat treft je in je hart. Als je je ergert aan de kerk of aan de gemeenschap van mensen in de kerk, dan wil je er niet meer heen. Het is als met ouderwetse kleren, waarin je liever niet meer gezien wilt worden. Ergeren lijkt wel een beetje op je ergens voor schamen. Maar tegelijk roept het een kwade reactie op, opstandigheid, zelfs vijandschap. Je ergeren aan Jezus is dat je hem niet meer wilt. Of zoals Jezus het hier zegt, jullie zullen je verraden voelen door mij. Je zult het gevoel hebben dat ik je in de val gelokt heb, met wat ik jullie gezegd en geleerd heb. Ze hebben veel van hem gehoord over redden en leven. Maar dezelfde avond nog zullen ze wensen dat ze er nooit iets van hadden gehoord. Zo in het nauw gedreven, bedreigd zullen ze zich voelen, omdat ze in zijn nabijheid zijn gezien. Ze zullen zich in alle toonaarden van hem willen distantiëren. Denkt u maar eens aan Petrus. Tot 3 keer toe zal hij zijn uiterste best doen te ontkennen dat hij Jezus ook gekend heeft. Nee, diezelfde avond nog zullen zijn eigen leerlingen denken dat datgene wat Jezus hen voorhield, het Koninkrijk Gods, niet is geworden. Omdat zijn woorden en de weg die hij gedwongen wordt te gaan, volgens hen niet bij elkaar horen. Dat zijn volgens hen 2 verschillende zaken. Zaken waar zij niets meer mee te maken willen hebben. Zo hadden ze het namelijk niet begrepen toen hij met hen sprak over het lijden voor de wereld. Zo hebben ze het ook niet gewild. Ze hebben het juist met hem samen willen doen. Maar dat is nou precies wat Jezus wil voorkomen. Jezus wil het niet met hen doen. Hij wil het voor hen doen. Helemaal alleen. Kerkelijker gezegd, hun houding laat zien dat ze niet behouden willen worden door deze Jezus, door zijn werk, door zijn lijden. Ze willen niet afhankelijk zijn van de overgave van één, van de ander. Dat is de eigenlijke kern van de aanstoot en de ergernis waarop Jezus zijn discipelen en ons wijst. Want aan die ergernis lijden we allemaal. Op de een of andere manier komen wij mensen daar niet overheen. Dat denken we wel, vooral wanneer we vaak naar de kerk gaan, wanneer we een voorbeeldig leven leiden. Wanneer we trouw onze plichten doen binnen de kerk en de christelijke organisaties waar we lid van zijn. Heel diep van binnen sluimert de ergernis, die vooral op ongelegen en heel moeilijke momenten steeds weer opnieuw zomaar ineens de kop opsteekt. Ik denk dat iedereen bij zichzelf wel eens denkt, hij maakt het me weer eens te moeilijk. Hij ontneemt me dat waarin ik nu juist zo'n plezier heb. Waarom moet ik hem altijd achterna? Nu is het zijn beurt om maar eens achter mij aan te gaan. En toch, dat is de enige weg naar Jezus toe. Niemand kan bij hem komen dan door deze ergernis heen. Die moet je achter je laten. Dat is noodzakelijk, zelfs fundamenteel. Daarom spreekt Jezus erover op weg naar zijn kruis. Het lijkt immers allemaal zo mooi. Ze hebben net gegeten en ze zijn nu met elkaar aan het wandelen in de vallende avond. Wat zal dat prachtig geweest zijn, als een ware eenheid lopen ze daar, hij met zijn leerlingen. Maar het is juist die eenheid die verbroken moet worden, want we kunnen niet met hem meegaan. Niet wij hebben naar hem, maar hij heeft naar ons omgezien. Dat horen we hem hier al tegen zijn leerlingen zeggen. Hij zal alleen achterblijven. Maar daar wil hij het heel bewust met hen over hebben. Hij roept zijn discipelen niet op hem trouw te blijven tot het einde en voor hem letterlijk de strijd aan te binden. Hij ontslaat hen hier juist van die verplichting en van de belofte om hem te volgen en trouw te blijven tot het einde. Hij zal alleen moeten staan. En zij moeten weten dat hun meester dat zo gewild heeft. Na de gevangenneming zullen ze elkaar misschien gaan verwijten waarom ze niet bij hem zijn gebleven en hebben volgehouden. Maar hij wil dat ze elkaar dan troosten en bemoedigen. En daarom roept hij bij hen de woorden van Zacharia in herinnering. Want er staat geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Zo is Gods plan namelijk met hem. Die weg zal hij moeten gaan. In de tuin bidt hij zijn vader dan nog wel of het misschien mogelijk is dat die beker hem voorbij zal gaan. Maar als hij tenslotte de zekerheid heeft gekregen dat er geen andere weg is, dan gaat hij ook die weg. Tot aan het onverbiddelijke einde, zodat door hem het nieuwe begin zal kunnen beginnen. Maar hij doet dat vrijwillig, opdat de schriften vervuld worden. Wat een heiland die dat doet voor ons, voor u, jou en mij. Wat een hemelsbreed verschil met ons, met Petrus. Petrus kijkt eens goed naar zichzelf en ziet het zwaard aan zijn zijde. Wat vond hij zich goed en wat klinkt hij daar in die groep dierbare leerlingen ontroerend betrouwbaar. Alle anderen zullen misschien aanstoot nemen, maar ik nooit. Toch zul je me 3 keer verraden, Petrus. Zo zijn wij mensen, grote woorden helaas, veel geschreeuw, maar weinig wol. Want de werkelijkheid, als het gaat spannen is, ze laten Jezus straks allemaal vallen als een baksteen. Mensen vinden zichzelf zo belangrijk. Het instinct tot zelfbehoud is zo goed ontwikkeld. Dat bleek toen ook. Daardoor worden grote woorden gemakkelijk vergeten en beloftes per ongeluk over het hoofd gezien. Zodat God wordt vergeten en uit het leven weggeschoven. Toen al was dat de reactie op het werk van God. Vandaag mag het ons niet meer verbazen. Zo is het altijd al geweest. Al is het in onze tijd wel goed zichtbaar. Maar laten we niet eens anderen, maar elkaar recht in de ogen kijken. Zo zijn wij toch ook? Wij vluchten toch ook het liefste weg? Het kruis is toch nog steeds aanstootgevend? Daar loop je immers niet mee te koop. Wat betekent het bijvoorbeeld dat u, jij vanmorgen in de kerk zit? Dat die goede boodschap ook door ons gehoord en gelezen wordt? Wie zijn we als leden van de kerk? Hoe herkenbaar ben je als een van zijn schapen van zijn kudde? Ik heb het nog niet over de uiterlijke kenmerken. Laten we de dingen die niet goed voor ons zijn nog maar even vergeten. Nee, waar het me om gaat is dat jouw geloofsleven, de verhouding tot de Here en daarbij ook de verhouding tot de naaste. Daar moeten we het in de aanloop naar Pasen over hebben. Over die houding dat we eigenlijk ons niet volledig gewonnen willen geven aan de Here en zijn dienst. Over die houding dat we eigenlijk niet betrokken willen raken bij het werken, het samenwerken in de gemeente, onze laksheid, onze slechte PR als kerk. Daar moeten we eens even over nadenken. Want dat alles heeft te maken met het werk van de Heer Jezus Christus voor u, jou en mij. Het blijft immers vreemd dat een mens zich zo verzet tegen zijn redding en zich zo ergert aan zijn redder, in opstand komt tegen de genade. Want daar gaat het om, gered worden door Jezus alleen en door niemand anders. En daar alleen uit leven. Als je daar iets van gaat verstaan, kom je tot de schrikbarende ontdekking dat je er eigenlijk niet aan wilt. Dan kom je in verzet. Dan moet je bekeerd worden, dan moet er iets in je gebroken worden. Maar ook iets nieuw gemaakt worden, dat eigenzinnige hart, dat het zelf wil doen. En dat misschien zelfs wel een beetje neerkijkt op mensen als Petrus, slappeling, nietsnut, geen ruggengraat. Maar dat geldt ook van de zittenblijver in de gemeente. Als we gaan zien dat Jezus alleen redt, dan moet ook daar iets aan veranderen. Dan moet er beweging in ons komen. Beweging naar God toe. Maar wat is de Bijbel dan eerlijk? We hoeven geen helden te worden of te zijn. We hoeven geen naam op te houden en flink te zijn. Want het is om Jezus' werk, om zijn lijden, dat hij alleen moet komen te staan en dat er voor ons redding is. Immers, er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Het zal er hard aan toegaan bij de verzoening van de schuld, de kudde uiteengeslagen, teleurgesteld, haast verbitterd en de herder geslagen, gehangen aan het vloekhout. Maar het moet gebeuren, het kan en mag niet anders. De nood van de mensen, de schuld van de zonde, het leed en het onrecht van de wereld, de toorn van God, hij zal alles moeten dragen. Wij hoeven daar niet bij, wij mogen daar niet bij, want er staat geschreven. Dat kun je lezen bij de profeet Zacharia. Die heeft het alleen over mijn herder, mijn metgezel. Met andere woorden, het zal het liefste en dierbaarste zijn dat God heeft, zijn eigen zoon. Zo groot is Gods genade, we mogen vluchten. Uit liefde houdt hij ons weg bij de vervulling van zijn belofte. Alles wentelt hij op zijn herder, zijn zoon. Dat moet toch iets bij ons wakker maken? Daar blijf je toch niet onbewogen onder? Dat wonder dat God zelf in Jezus zijn zoon als mens de volle nood draagt, zonder dat wij er een vinger bij mogen helpen. Zien we dat? Ziet u, jij, dat hij zijn gang naar het kruis ook voor jou is gegaan? Daarom komt onze wanhoop over de toekomst van de kerk niet voort uit twijfel aan die boodschap, maar dan maken we ons toch zorgen om onszelf, om ons eigen behoud. Dat heeft dan niets meer met die geweldige boodschap te maken, maar eerder met niet meer geloven dat die werkelijk krachtig genoeg is om ons te redden. Gemeente, we hebben de beste boodschap ter wereld door te geven. Een ijzersterk product mogen we aanprijzen, aan elkaar, aan onze kinderen, aan de wereld om ons heen. Jezus gestorven voor onze zonden en schuld. Laten we dat nooit vergeten, voor onszelf niet, maar vooral ook niet voor elkaar en voor anderen. Wat een opluchting dat het Pasen gaat worden, broeders en zusters, gemeente. Jezus heeft zijn werk gedaan, volkomen, voor eens en voor altijd. U en ik mogen dat gaan geloven, mogen daarop gaan vertrouwen, onze schuld erkennen en ons geloof belijden, en onze schrik over onszelf vergeten om Jezus wil. Wat een heiland is ons gegeven, wat een genade, zomaar onverdiend, gratis en voor niets. Wat een liefde, daar kun je dan alleen nog maar van zingen, samen met alle anderen in de scharen die niemand tellen kan. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Verhef u boven 's hemels kringen en leer al de aard uw grootheid zingen. Amen. Versen 1 en 2.
Thank you.
We willen zo onze voorbeden gaan doen. Naast de namen die in het mededelingenblad zijn genoemd, zijn er nog de volgende aanvullingen. We willen bidden voor zuster van der Leden uit Vredonk. Er zijn zorgen over haar gezondheid. We willen ook denken aan broeder Arjen de Geus als de onderzoeken nog voortduren. Er is nog een aanvulling op de voorbeden voor Pieter Dekker. Hij moet voorlopig in het ziekenhuis blijven en mag geen bezoek ontvangen. Het adres wat staat vermeld is bedoeld voor het sturen van een kaartje. We willen ook bidden voor de vader van Louise van der Vlies, die ernstig ziek is en naar de mens gesproken niet lang meer te leven heeft. Er is ook nog dankzegging voor de goede en vruchtbare reis naar Kapandai in Ghana, die Annelies Blommers, Paul de Ruiter, Geert-Jan Poker en Anouk Barendrecht van Stichting Giga de afgelopen 10 dagen hebben gehad. Vanmorgen zijn ze weer veilig in Dordrecht aangekomen. En dan willen we voor bidden en danken. Trouwe Vader, dank u dat we weer uw woord hebben gehoord. Heer, wilt u geven dat we het in ons hart mogen meenemen naar huis en de komende week weer in. We danken u, Heer, dat we gemeente mogen zijn, dat we vreugde en verdriet met elkaar mogen delen. We willen u de namen noemen van broeder Pieter Dekker, als hij afgelopen vrijdag is geopereerd. Heer, wilt u dicht bij hem zijn, als, Heer, de omstandigheden zorgelijk zijn, mag zijn vertrouwen op u zijn. We denken ook aan zijn moeder, mevrouw de Dekker, Heer, die met ons meeluistert. Wilt u ook bij haar zijn. En als bij de moeder van Jonneke Vaassen een kwaadaardige tumor is geconstateerd, Heer, dan kunnen allerlei gedachten door ons heen gaan bij het horen van zo'n boodschap. Wilt u haar en haar familie rust en vertrouwen op u geven in deze weg? We willen u ook bidden, Heere, voor zuster van der Leden in Vredonk. Als er zorgen zijn over haar gezondheid, Heere, haar vertrouwen mag op u zijn. Wilt u haar sterken en ook in de avond van haar leven haar een God van nabij zijn. Dat bidden we ook voor broeder Arjen de Geus als de onderzoeken nog voortduren. Heer, wilt u hem de kracht geven om iedere dag weer verder te gaan. Heer, we willen ook bidden voor familie van de Vlies als de vader van Louise ernstig ziek is. Heer, naar de mens gesproken ook niet lang meer te leven heeft. Maar ook zijn vertrouwen mag op u zijn. Wilt u ze sterken in deze dagen? Dan bidden we u voor broeder Anton Veenstra als hij de bloemengroet krijgt. Mag hij ook in deze groet uw genade ervaren. We danken ook voor de reis die naar Ghana is gemaakt. Heren, dank u wel dat ze daar hun werk hebben kunnen doen. Dat ze weer veilig zijn teruggekeerd. Zegen ze ook weer in hun taken hier terug in Nederland. Dan mogen we u ook danken en bidden voor het Alpha-weekend van volgende week. Heren, dank u dat er mensen zich hebben aangemeld. Wilt u de leiding, heren, ook dan zegenen? Mogen zij, heren, uw liefde overbrengen? Wilt u ze samen een goede dagen geven? Geef goede gesprekken. Ook voor de buurtlunch van vanmiddag willen we u bidden en danken. We vragen of u bij Leni Domburg wilt zijn als ze zal spreken. Heere, geef hen ook een gezegend samen zijn. We willen u ook bidden voor hen wiens naam niet is genoemd, maar die misschien wel grote zorgen hebben over hun gezondheid, die psychisch lijden, soms in stilte. Heer, we bidden u voor hen die zorgen hebben over hun kinderen. Als ze misschien niet meer naar de kerk komen, als ze geloof in u verloren hebben. Heer, wilt u als de goede herder over uw kudde waken? Geef dat we ook als gemeente elkaar zullen dienen, zoals u kwam, Heer, ook om te dienen. Dank u voor het werk dat dominee Vogel hier in de gemeente mag doen. Heer, wilt u hem ook iedere dag weer de kracht en de leiding van uw geest geven. En dan vragen we u of u ook vanmiddag weer bij ons wilt zijn als we opnieuw samenkomen. Heer, laat deze dag ook zijn tot uw eer, om Jezus weer. Amen. Slotlied zingen we nog Psalm 27, vers 1. We eindigen deze dienst met de bede dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Geest met ons allen zij. Amen.